Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Doe mij maar de hoer met de vieste soa, alsjeblieft.
We moeten ook niet overdrijven.
Ja, geen viroloog, we zijn geen dokter en niks.
Ja, maar daar gaat het natuurlijk niet helemaal om.
Ga je op Trump of op Biden staan?
Ja, dat kan ik wel zeggen, maar ik ben zoals ik ben. En eigenlijk moet iedereen zo zijn.
Soms moet je jezelf als voetballer even bij elkaar rapen. Na een pijnlijke nederlaag, een gemiste penalty of een slechte wedstrijd weer proberen goed gehumeurd aan een podcasttafel te verschijnen met twee hongerige wolven tegenover je. Het vergt wat onverstoorbaarheid. Maar dat is ook voetbal. De wereld draait door en er is weer van alles te bespreken. Zo staan we aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen. Hebben we een hoofdpijndossier door te spitten. Letterlijk en figuurlijk dit keer. Daarover zo meer in de 11e aflevering van de Core Podcast. Boys, hoe is het?
Goed.
Ja. Ken je dat gevoel de dag na een verloren wedstrijd? Een beetje slecht geslapen met de pest in je lijf naar de club. 20 gelijkgestemden tegenkomen die allemaal geen zin hebben om elkaar te luchten of te zien. Dan weten dat je ook nog geconfronteerd wordt met de beelden van je wedstrijd.
Ik ken het maar altijd goed.
Rock bottom, toch ongeveer.
Dat je echt het idee hebt dat je er geen tering meer van kan.
Ja.
Je hebt geen idee hoe je dit ooit nog gaat omdraaien.
Nee. En iedereen voelt zich hetzelfde. En je hebt helemaal geen zin in elkaar die dag.
Die beelden zijn kut, hè? Als je weet van...
Ik ben de lul vandaag.
Ja.
Was je de lul?
Ja, ik was ook niet goed, man. Maar ik was onder andere de lul, ja. Maar ik ben blij dat je... Het is wel lekker om het dan gelijk een dag na de wedstrijd... even door de zure appel heen en dan ook af te sluiten. Ja. En dan weer verder. Anders blijft het zo hangen de rest van de week.
Ja, we hebben ook wel eens gehad dat je dan... doordat je net bijvoorbeeld wat vrije dagen had... of dat er een beetje drukte was... dat je dan 3 of 4 dagen later pas die nabespreking hebt.
Ja.
En dat is kut, man. Het is wel lekker als je hem dan gewoon de dag na kan afsluiten en dan... Wup.
Dan hangt hij als een donderwolk boven de week, ja. Ja. Maar goed, het hoort erbij. Hoe hangt de vlag bij jullie? Ja.
Ik heb een paar dagen gemist.
Ja.
Spuitje in mijn enkel laten zetten.
Ja.
Nu ben ik er weer bij en ik voel me verdomd goed eigenlijk.
Kom,
ik vraag me echt af waarom ik dat niet eerder heb gedaan.
Ja, die enkel voelt goed?
Ja, maar er zitten nu allemaal pijnstillers in ook, dus dan voel je sowieso niks.
Hij heeft zijn televisieshirt aan, Fok. Zie je dat?
Hij heeft zijn televisieshirt. Hij komt rechtstreeks door uit Rijnmond.
Als je verhaal op tv ziet, heeft hij altijd een wit shirt met blauwe streepjes aan.
Als ik je pas zou kennen sinds je bij Rijnmond zat, zou ik denken dat je van Rijnmond gekregen had. Maar kan je ook iets langer
hebben.
Ik weet dat je een paar keer aan hebt.
Ja.
Ja. Bart, ik vond dat we vorige week een beetje iets gemist hadden eigenlijk in de uitzending over standaard situaties.
Ja.
En dat waren toch wel de statistieken eigenlijk.
Ja.
Dus ik heb even opgezocht. De kans eigenlijk dat uit de corner gescoord wordt, überhaupt, is 3,5%. Dus dat is niet bijster hoog. Maar er was geen berekening voor hoe groot die kans is dat er gescoord wordt als een keeper meegaat. En ik weet niet of jullie een idee hebben wat de kans is dat een keeper meegaat en scoort in de 94e minuut op de dag dat je een podcast uitbrengt over standaard situaties.
Negatief, denk ik.
Ja, die zou negatief zijn, hè?
Ja, jongen, ik werd ziek, jongen. We nemen die dag inderdaad de podcast. Een paar dagen ervoor, maar kwam die dag uit over dode spelsituaties. En weet je, consensus aan tafel was een beetje... Het valt nog niet mee om uit een corner te scoren. Althans, dat was mijn interpretatie van corners.
En, ook de interpretatie van de mensen thuis, volgens mij. Sarcastische bericht.
Ja, ik denk dat we ook nog wel echt zo'n mooi momentje erin kunnen knippen. Volgens mij die uitzending met Hugo Borst, dat jij zegt van... Ja, als de keeper mee naar voren gaat, gebeurt het. En wie moet hem dan dekken?
Ja,
ja, dat was inderdaad...
Want dat had je ook na de wedstrijd, als je met Fox een interview...
Ja.
En die zei van, ja, de keeper kan vogelvrij inkoppen.
Ja.
En toen zei hij een beetje half gericht, ja, er staan ook 9 anderen
nog. Dat is toch zo?
Ja,
dat moet je nou altijd, als de keeper komt, moet je dan nou altijd sowieso die keeper dekken? Ik zou het niet weten.
Nee, je hebt er sowieso 1 te weinig.
Ja. Ah, jongen, ik voelde me echt letterlijk Bram van Polen. We hebben dat interview van hem besproken, van dat... kutvoetbal. Die, hoe noemde hij het?
Geile tyfus.
Ik kijk, dus ik sta een beetje voor aan de eerste paal. Ik sta Michiel Kramer te dekken en ik zie die bal over me heen vliegen. En we speelden best een goede wedstrijd. 1-0 voor bij Den Haag. Ik denk, nou, we zitten sowieso in een moeilijke situatie. En ik denk, en ik zie die bal over me heen gaan. En ik zie die keeper toren en die bal vliegt in de kruising. En ik weet nog dat ik, eerst wat ik tegen mezelf zei, gewoon in mezelf. Fucking haat ik dit. Fucking haat ik deze sport, zeg. Zoiets zei ik in mezelf. En dat gevoel, dat moeten jullie toch ook herkennen. Van ja, Jezus Christus, ja. Een knokje met elkaar. En dan gaat het. Heb je een beetje geluk nodig op een gegeven moment. En dan zie je die keep. Hij kopt overigens gruwelijk binnen, hoor. Daar gaat het.
Ja, zo maak ik ze op de training niet.
Oh, maar goed, dat...
En die pingel, is dat anders dan op de training?
Ja, ik kon erop wachten.
Nee, ja, gewoon ja, het is gewoon een goede vraag.
Anders, ik neem op training ook zelf de pingel eigenlijk. Ja, de volgende dag deden we partijen, die eindigden gelijk. En toen nam ik de pingel en die ging er wel in. Dus misschien is dat de training inderdaad makkelijker.
Krijg je dan een beetje sarcastische opmerking naar je hoofd? Niet?
Ja, ik kon het gelijk recht zetten. Dus ik nam gelijk de eerste en die ging er gelukkig in. Maar penalty serie. Heb jij wel eens genomen?
Ja, kwartfinale tegen Volendam.
Ja, Volendam, ja.
Scoorde je?
Ja.
Ja.
Maar was wel,
ben je echt nerveus dan als je naar die bal loopt?
Ja, het is wel anders dan in een wedstrijd. In een wedstrijd zie ik het echt als een kans om gewoon weer een goal te maken, zeg maar. En dit is anders.
Ik moet wel zeggen dat het is sowieso... het blijft sowieso spannend, maar zonder publiek maakt wel verschil.
Was wel echt mooi toen met Sparta in dat bekerseizoen, zeg maar.
Ja.
Wij kwamen toen tot de halve finale, dus dat zijn een stuk of 4 wedstrijden, denk ik. Ja. En dan iedere keer de training, volgens mij niet de tactische training, maar ergens in die week voor die wedstrijd, kwam dan het neefje van Roy Kortsmit, Etje.
Kleine Etje.
Etje is Roy's neefje en die speelde bij Westlandia, volgens mij nog steeds. Kan best aardig keepen. En die kwam dan meetrainen, dus die ging dan meedoen met keeperstraining, omdat we dan penalties konden nemen van keeper die ons niet kende.
Ja.
Ja, dat was zo mooi. En dan gingen we aan het einde... Dat was het mooiste. Hij pakte helemaal niks.
Helemaal niks. Het is serieus best een goede keeper. Hij speelde in de topklasse of in de hoofdklasse.
En Roy die stond... Ja, te kort armpje.
En wij mogen 19 keer aanleggen en 19 keer binnen.
Dat is echt niet flex,
maar aan het einde van de training... En dan zette onze videoanalist... Die zette dan door de stadion speakers... Ja. Zette die geluid van Turks publiek op of zo.
De heksenketel van Fenerbahçe zette die aan.
Dat schalde dan door het stadion heen. En dan moest je vanaf de middenstip... moest je daarheen lopen ook. Ja. En dan een penalty nemen.
Nog
dan,
nooit gehoord, man.
Maar toch
dat
echt,
zo...
het is gewoon visualiseren. Maar het, je gaat toch even denken dat het iets heel belangrijks is wat je aan het doen bent.
Ja, we hadden ook sowieso als je een penalty mist op de training, waar dan ook, dan moest je hem opvertellen.
Ja, dat is kut.
Ja. Heb je wel eens een mopje moeten vertellen, Bart?
Nee, ik denk het niet. Ja. Nee, ik denk het niet. Jij toe?
Ja, ik heb wel
eens
een mopje vertellen. Ja, ik kan hem wel vertellen. Maar hij is wel redelijk lang.
Ja, ik zal gewoon een poging doen.
Ja, ik vind het goed. Ik
kan er altijd uitgeknipt.
Ja. Moet toch al hard in, hè? Dus.
Ja, ik weet het niet. de mop gaat over Jantje. En Jantje is een jongen van 8. Die liep met een... Met een touwtje in zijn hand, met daaraan een platgestampte kikker, liep hij over de wallen. En hij liep heel de wallen over en dan gaat hij op een gegeven moment, ging hij daar een hoerenzaak binnen. En hij loopt daar die hoerenzaak binnen en hij zegt tegen die hoer, tegen die pooier zegt hij van, hey, ik wil graag, ik heb heel veel gespaard, al mijn zakgeld bij elkaar gehaald en dat is een hoop geld. En ik wil graag naar bed met een van jouw dames. Nou, zegt die pooier, dat is een beetje raar, want jij bent 8 jaar, dat gaat niet worden. Hij zegt, ik heb echt heel veel geld, dus hij laat zien hoeveel geld hij is. Bij zich heeft. En die pooier zegt, klopt, dat is wel redelijk veel geld. Nou, wie wil je hebben? Hij zegt, doe mij maar de hoer met de vieste SOA, alsjeblieft. Dus AIDS, hepatitis, het maakt allemaal niet uit. Kan allemaal niet erg genoeg. Die wil ik hebben. Nou, zegt die pooier, ik heb niets van zulke meisjes. Hij zegt, weet je wat, ik heb nog extra geld in mijn achterzak. Doe ik dat erbij? En dan, toen zei hij, oké, er is wel één meisje die, hij zegt, hij met het meisje naar bed. Dus zo gezegd, zo gedaan. Hij komt naar buiten en uiteindelijk zegt die hoer nog tegen hem van, ja, Jantje, waarom wilde je nou precies mij, omdat ik zo ziek was? Nou, zegt hij, dat zit zo, ik ga zo dadelijk naar huis en dan zit mijn babysitter daar. En die dwingt me dan om nog met haar bepaalde dingen te doen, die ik liever niet doe, maar die moet wel. Daarna brengt mijn vader, die brengt mijn babysitter naar huis. En die gaat dan op de achterbank van de auto nog eventjes met haar van beeld. Nou, komt hij daarna thuis, gaat hij nog even met mijn moeder en morgen... Gaat mijn vader weg, dan komt een melkboer langs en dan gaat mijn moeder met de melkboer. En dat is de klootzak die ik moet hebben, want die heeft mijn kikker plat gestampt.
Ik zat in die bus te zoeken. Nee, lekker hoor. Ja, lekker hoor. Tonkas. Waar zit die?
Tonkas. Ik heb die weekend nodig.
Ja, voor een goede mop.
Ja. Ja, lekker hoor.
Gelukkig kunnen we knippen, dus relax.
Nee, laat nee, het. Ja. Hoe werd die ontvangen in de kleedkamp?
Volgens mij werd hij wel... Ik weet niet meer.
Ik weet
maar ik zag Fokker vechten tegen zijn lachen. Hij wilde niet lachen, maar ja. Hij kon het
ja,
niet
ik hou ervan, maar ik kan niks doen.
Ik weet dat Roy...
Dus mijn dag is goed.
Roy Kortsmit moest ook een keer een mopje vertellen. En die ging op de stoel staan en die begon een mop te vertellen. En die zat te klapperen met zijn handen tegen zijn dijbeen. En wij zagen het allemaal. En
van de zenuwen.
Ja. En dan kwam hij terug aan tafel en zei hij... Oh, ik vond het eigenlijk helemaal niet spannend. Ik vond het wel relaxed. En wij lagen onder de tafel, jongen.
Ja, Henk Veerman heeft een keer staan op een businessavond ook.
Ja.
Echt gieren van het lachen, man. Ja. Maar het is wel kwaliteit, man. Als je dat...
Als je dat goed kan.
Robert Muren kon het ook goed. Die hebben dat een beetje in Volendam.
Aan de straat, dus ja. Misschien is het een dingetje daar.
Ja, die vond het ook mooi.
Ja, die vond het ook leuk, ja. Goed.
Ja, tot zover.
Zijn jullie wel eens voor rust gewisseld?
Nee, ja, één keertje voor Maarten Fokker.
Oh ja, ik ben één keer ingewisseld. Denk ik. Ja. Voor rust.
Echt? Oh ja,
dat
ja,
was
ja,
omdat
ja.
De keeper... Maar niet omdat ik blunder had gemaakt. Nee. Of omdat het niet liep.
Nee, ik ook niet. Jij?
Nee.
Zou je dat relaxed vinden?
Ik heb er vaak naar gesolliciteerd, maar het is
nee, jij maakte wel een klein foutje natuurlijk afgelopen zondag tegen Heerenveen.
Nee, dat is... Ja.
En daar kwam uiteindelijk ook indirect ook een beetje een goal uit. Dat dan corner. Vervolgens het bordje omhoog gaat en dat je ziet nummer 3.
Ja, dat is...
Kom er maar uit, omdat je een fout hebt gemaakt.
Ja, dat is een vernedering toch?
Ja, maar slaat het ergens op?
Nee, ik vind het niet.
Jij?
Nee, tuurlijk niet.
Ja, nou, zo eigenlijk niet. Als Kees stelt, dat gebeurt in de vijfde minuut... en je laat de 20 daaropvolgende minuten zien... dat je gewoon totaal niet in de wedstrid zit. Ja, misschien slaat het eigenlijk wel ergens op. Als je de 20 minuten daaropvolgend laat zien... Ja, maar
dat is een andere situatie dan wat ik dacht dat Thomas gisteren.
Ja, we hebben het nu over Thomas Lange bij PEC Zwolle.
Ja, maar die werd ik echt vlak voor rust nog even eruit gehaald, toch?
Ja, die maakte twee blunders. Ja. En die ene... Vond ik nog, dat was ook een blunder, die leefde die in. En er kwamen allebei een goal uit.
Ach ja.
En ik zie gewoon direct, zeg maar, na die tweede blunder, ja. Zie je Stegeman staan. En die zie je zo naar die wisselspeler gebaren. Ja. Kijk, warm lopen.
Als jij in de vijfde minuut een ketsen maakt. En je laat volgens 25 minuten lang zien dat je met je ziel onder je arm loopt. En dat je geen paas meer normaal kan spelen.
Ja.
Ja, tuurlijk, dan moet je eruit.
Ja.
Maar als jij bijvoorbeeld twee catches maakt waar een goal uitkomt... Ja. Maar verder doe je gewoon je ding. Ja,
ik vind een fout sowieso niet echt een reden om je er gelijk uit te halen. Gewoon een paas. Ja, maar gewoon, zeg maar, je maakt een fout, daar wordt het uitgescoord... en dat is het signaal om je eruit te halen. Dat slaat toch eigenlijk nergens op. We maken toch allemaal fouten. Als je gewoon heel slecht in de wedstrijd... of je voert je afspraak of de taken niet uit.
Ja. Als je veel fouten maakt, een aantal wedstrijden op rij, dat is wel een reden.
Ja. Maar gewoon een blunder. Waarom zou je iemand eruit halen voor een blunder?
Nee, ik vind het echt bizar.
Het is gewoon symbolpolitiek.
Ik kan het niet begrijpen. Ik bedoel, je hebt een bepaald vertrouwen in een speler. Ja. Dat is je aanvoerder.
Ja.
En daar ga je dan vanuit dat die geen fouten maakt. Nou, dan maakt hij een keer een fout. En dan wil je een soort van signaal geven. Zo van, zulke soort fouten mogen we niet maken. Dus daarom wissel ik hem.
Ja,
maar waarom maak je zo'n speler... Die dan volgens jou niet zelf kan beseffen... dat hij zulke soort fouten niet mag maken... waarom maak je hem überhaupt aanvoerder?
Mm.
Dat kan ik dus al niet begrijpen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus...
Jawel.
Nou ja, je wil dan laten zien... dat die speler een beetje het gevoel krijgt van... ja, nee, zulke soort fouten mag ik niet maken. Ja. Daarom wist ik...
Het zijn een soort voorbeeldfunctie.
Ja, en dan schiet bij mij direct binnen... ik denk dat hij wel weet dat hij zulke soort fouten niet mag maken.
Ja, natuurlijk.
Toch? Ik bedoel...
Ja, natuurlijk.
Hij vindt waarschijnlijk zelf het kutste van allemaal.
Ja, dat vind ik ook, ja.
Maar dan wil je hem toch op een bepaalde manier laten voelen. Omdat je misschien denkt dat hij niet doorheeft... dat hij zulke fouten niet mag maken.
Ja, maar dat is natuurlijk flauw. De speler weet natuurlijk als eerste...
Ja, dus het slaat
Oké, en je bedoelt helemaal, het is aanvoerder... en je maakt iemand alleen aanvoerder... als hij zich bewust is van een bepaalde verantwoordelijkheid.
Ja.
Dus dat signaal afgeven aan hem heeft helemaal geen zin.
Nee. Degene die het hardst voelt dat hij fout heeft gemaakt... is die speler zelf.
Ja, tuurlijk. Ja.
Thanks dat je het even wat korter en bondiger probeert te maken.
Het is vaker andersom geweest, hoor. Dat ik heel langdradig was en dat jij het dan even samenvat.
Ja, ik zit een beetje in de Fokkertstoel. Ik heb net ook al een verhaal verteld. Dat
het niet aansloeg? Ja, ik had alleen die bussen niet behouden. Dus ik zit nog niet helemaal op jouw stoel. Maar die Stegeman, daar hebben we wel een aantal keer over gehad. Maar ik heb verder niet gezien of zo. Maar hoe reageerde hij hierop dan?
Hij liep leeg, jongen. Hij liep leeg bij de
ik heb het natuurlijk wel gezien.
Tuurlijk. Nou ja, het was...
Zullen we even kijken, anders?
Ja, is goed. Laten we gaan even kijken.
En bij die 3-0, want je haalt hem eigenlijk trouwens al 3-0 is... dan heb je niet iets van... dit gaat misschien meer kapot maken bij hem... dan dat het oplevert vanavond.
Ja, kom op. Hè. Met die tere zieltjes heb ik helemaal geen klap te maken. Weet je wat ik zeg? We spelen betaald voetbal, jong. Hey. En wij geven gewoon vanavond alleen maar cadeautjes weg hier. En daardoor verliezen wij deze wedstrijd. En als wij dat niet beter gaan doen... dan ga je elke wedstrijd verliezen. Dat maakt niet uit tegen wie je voetbalt. Wij moeten gewoon zorgen dat we dit soort domme fouten niet maken. En ik ben verantwoordelijk voor de opstelling. Dus dan moet ik blijkbaar gewoon andere spelers op gaan stellen... die die fouten niet maken. Alleen het moeilijke daarvan is dat ik niet kan kijken... wie er op voorhand zulke fouten gaat maken. En wat ik zeg... bij het maken van mijn opstelling had ik niet het gevoel... dat Thomas Lam die persoon zou zijn.
Hij zegt, ik had niet... Ik verwacht van Thomas Lam
nee. dat hij deze fouten zou maken.
Nee, dat mag ik hopen, dat hij dat niet had verwacht.
Nee, maar ik denk serieus waar het op neerkomt... is dat deze man gewoon super, super, super gefrustreerd is... naar die wedstrijd.
Ja.
En hij staat daar gewoon nog vol in zijn frustratie. En ja. Ja, Bart, jou ken ik niet zo goed tijdens voetbal... maar Toby, wij weten allebei hoe het is... om te gefrustreerd te zijn, om redelijk te zijn.
Ja.
En volgens mij is dat gewoon wat hier ook aan de hand is.
Ja.
Ja. Ja, het enige wat ik...
Maak je gewoon keuzes die invloed hebben op jouw team... en op het functioneren van jouw team.
Ja, want dat is...
En ik begrijp goed dat je... Maar ja, wij kunnen onze frustraties ook gewoon redelijk goed... Kijk, tijdens training zit je in een soort van beschermde situatie. Dus dan weet je van wat ik hier doe, dat maakt niet zoveel uit. Maar tijdens wedstrijden gebeurt het me zelden dat ik zo door de lint ga als bijvoorbeeld op de training.
En ook voor de camera, weet je, zo je aanvoelt of überhaupt gewoon een jongen uit je eigen team afvallen. Ik weet niet of dat...
Ik kan zijn gevoel denk ik wel volgen. Dat je zo voelt en dat je er zo diep in zit, dat je er zo van baat.
Hij zegt ook, ik heb niks met die tere zieltjes te maken. Maar dat is niet helemaal waar.
Alles.
Ja. Je hebt natuurlijk alles te maken met de gemoedstoestand van je spelers en hoe dat in je groep is. En natuurlijk, dat betekent niet dat je iedereen maar moet pamperen en alles goed moet vinden.
Nee.
Maar ik heb wel sterk mijn twijfels of dit... de manier is om zo'n situatie op te lossen.
Ik denk dat je in de media... pamper is een groot woord... maar vrij mild... wat milder met je spelers kan omgaan... dan die je doet. En ook ik storm altijd een beetje aan... dat ze het... Niet alleen hij doet het hoor... maar dat ze het onbegrijpelijk vinden... dat zulke fouten worden gemaakt op dit niveau. Terwijl ik denk... dit zijn allemaal oud-spelers... die op hetzelfde niveau of lager hebben gespeeld. Dus iedere week hebben gezien... dat dit soort fouten worden gemaakt op dit niveau. Snap je? En dan als ze dan trainer zijn geworden, dan kunnen ze dat zich niet meer voorstellen. Nou goed.
Ja, dat moet je ook denk ik een beetje zeggen.
Ja, misschien. Goed. Gaan jullie, op wie gaan jullie stemmen?
Ik heb het partijprogramma van de PvdA eens even door zitten spitten.
Nee, we zijn een deelstaat van Amerika.
Ga je op Trump of op Biden stemmen?
Ik ga voor geen van beiden.
Ik kwam, Thomas, jij?
Ja, ik denk dat ik Trump eruit wil stemmen.
Ja, dat zou mijn ding.
Ik sluit op een filmpje. Ik kijk elke week graag naar Fox Pop van Roel Maalderink.
Ja.
Het is eigenlijk, moet ik even van tevoren zeggen, een ontiegelijke lul, maar hij is wel heel grappig.
hij gaat altijd de straat op om Nederlanders een beetje te confronteren met lastige vragen. Waar ze niet altijd raad mee weten. En het wordt soms pijnlijk. En dit keer stelt hij de vraag aan mensen in Hengelo op straat. Ga je op Trump of op Biden stemmen bij de aanstaande Amerikaanse verkiezingen? Laten we toch even gaan kijken.
De aandacht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in Nederland is gigantisch. Zeker wanneer je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Franse of Duitse verkiezingen. Je zou haast denken dat Nederland zelf een staat is van Amerika. Of zijn we dat ook? Ik ben van de media. En 3 november zijn natuurlijk de American Elections. Ja. Weet u al wat u gaat stemmen? Op Trump of op Biden?
Of ik weet waar ik op ga stemmen?
Ja.
Ja.
Wat wordt het?
Dat wordt voor mij Biden.
Nou, ik dacht zelf van Trump.
Ja. En u?
Trump.
En 4 jaar geleden heeft u dan ook op de Democraten gestemd?
Ja.
Nee. Nee.
Nee. Toen heeft u niet gestemd?
Toen heb ik niet gestemd.
Nee. De Amerikaanse verkiezingen stem ik niet. Waarom ben ik op Trump stem? Ja. Of het goed is, ja. Ik weet het ook niet.
Want Biden heeft Nederland ook helemaal niet bezocht, deze verkiezingen.
Nee.
Gaat dat toch negatief zijn voor de opkomst, denkt u?
Dat hoop ik niet.
Nee.
Dat hoop ik niet.
Dat er genoeg mensen toch wel Nederlanders op hem stemmen.
Ja precies. Ja.
Nederland is natuurlijk van oudsher echt een swing state. Ja. Verwachten we nu dat iedereen massaal op Biden gaat stemmen?
Hier in Nederland?
Ja.
Ik denk dat het overgrote deel nu die kant uit gaat, ja.
Ja.
Trump versus Biden. En dat is volgens mij in de ochtend dat deze podcast uit is, wordt ongeveer duidelijk wie het gaat worden. En ik ben toch benieuwd wat jullie gut feeling zegt.
Ja, ik heb geen idee. Ik heb het ook niet echt gevolgd.
Jij?
Mijn gut feeling, zoals jij dat zegt, zegt Trump. Maar ik hoop dat het Biden wordt.
Ik denk dat het Biden wordt. En ik vroeg
waarom denk je dat?
Nou, ik denk, kijk, 4 jaar geleden zaten ze er zo naast met die peilingen. Dat ik ervan uitga, en dat zijn de signalen ook die ik heb opgevangen, dat ze dat nog wel een beetje hebben aangetrokken. Dat het iets zuiverder is dan dat het 4 jaar geleden zou zijn. En die peilingen zeggen, geloof ik, inmiddels met een procent of 7 verschil dat Biden zal winnen. Dus ik vertrouw er toch nog maar op dat ze dat voor elkaar krijgen. Toch?
Ja, ik hoop het. Interessant. Ik ben geneigd om je direct te geloven.
Ja. Nee, even Thomas, ik wil toch even, want jij hebt een tijdje in Amerika gewoond. Dus ja. Ik wil toch even je deskundigheid gebruik maken. Nee, maar Nederland, dat Amerika wordt een beetje neergezet als een heel verdeeld land en een racistisch land. Waar een hele grote kloof tussen arm en rijk is. Een beetje zo'n wereldnatie wat in verval is geraakt. Waar de rednecks nog veel voor te zeggen hebben bijvoorbeeld. En jij hebt in Texas gewoond, toch?
Ja.
Is dat iets wat je herkent? Of hebben ze het, of schetsen we een beetje een verkeerd beeld?
Nou, het is een land van extreme uitersten. En zoals altijd in het nieuws, laat ze de uitzonderingen zien. En die zijn wel echt bizar. Mm-hmm. Ze hebben het niet goed op orde. Dat idee blijft altijd bij me hangen. En als je hard werkt en je hebt je zaken goed voor elkaar, fysiek en mentaal, dan is het prima om daar een goed leven te leiden. Ja. Maar als dat ergens een keer tegen zit, dan wordt het wel echt lastig. Mm-hmm. Dan ben je echt aangewezen op mensen om je heen. Mm-hmm. Of die voor je kunnen zorgen of niet. En als dat niet gebeurt, dan ben je gewoon de lul.
Ja. Wat mij altijd mateloos fascineert aan dat land is dat wij in Nederland horen veel over Trump en die berichtgeving is nogal eenzijdig. Namelijk schandaal na schandaal, na misstap, na schandaal. En dat dan helemaal niets lijkt uit te maken voor zijn, of nauwelijks iets lijkt uit te maken voor zijn achterban of zijn populariteit. Daar kan ik me zo weinig bij voorstellen.
Nee, ik heb hier een heel stuk over gelezen en geluisterd van de correspondent. En die hebben dat geprobeerd uit te leggen.
Ja.
Maar je hebt daar nu in Amerika zeg maar zo'n cultuur dat of je republikein of democraat bent.
Iedereen dat leeft in zijn eigen waarheid.
Ja, dat is bijna hetzelfde als dat je hier bijvoorbeeld een voetbalclub kiest. Ja. Je verandert daar niet meer. Ja. Mensen veranderen daar bijna niet meer in. En natuurlijk, dat moet. Je hebt best wat mensen die daar wat lichter in zijn, maar een hele grote groep. Bijvoorbeeld Trump heeft schandaal na schandaal gehad de laatste 4 jaren. En dat heeft in de peilingen helemaal niets gedaan met zijn populariteit.
Ja.
En dat is eigenlijk natuurlijk een heel bizar iets. Want dan word je dus niet meer afgerekend op hetgeen wat je doet en hoe je een land leidt.
Vrij gevaarlijk iets toch ook.
Ja, ze groeien ook steeds verder uit elkaar natuurlijk. De Republikeinen en de Democraten. Het lijkt wel echt allemaal op. Het lijkt gewoon een zieke tijdbom onder het land te zitten. Ja.
Maar als je wat verder induikt in dat politiek systeem daar, je stuit op de ene na de andere gewoon bizarre situatie. Zoals bijvoorbeeld, wij hebben het hier van de week over gehad, Bart, gerrymandering.
Ja.
Dat betekent dat je eens in de 10 jaar wordt een soort volkstelling gedaan per staat. En dan mag de gouverneur, die mag de kiesdistricten, mag die geografisch verwisselen. Maar je hebt dus best wel duidelijk, die kiezers klonten ook samen, zeg maar, in wijken.
Ja.
Maar dan kan je dus dat zo gewoon tekenen op een landkaart.
Dat het voordelig is.
Voordelig is. En beide partijen doen dat. Dus er is niet één partij die daar heel veel voordeel aan heeft. Maar ze moeten het allebei doen omdat de andere zeg maar, het ook doet.
Ja.
Maar dan krijg je dus gewoon een soort kiesdistricten waar dan echt als een. Het woord gerrymandering komt ook. Dat mandering komt van een salamander. Omdat het soort in een soort salamanderachtige draak op een gegeven moment al zo allemaal met door elkaar heen liep. Dat zijn natuurlijk dingen dat. Ja, is alles behalve democratisch. Ja. En dat zou in Nederland bijvoorbeeld ondenkbaar zijn.
Ja.
Het startkapitaal, als je wil beginnen aan een, hoe zeg je dat? Aan een presidentscampagne. 1,5 miljard.
Ja.
En
moeten we. Ja, denk ik van.
Is het Emiel Schelvis?
We krijgen Emiel.
Ja, neem op.
Hij weet het.
Emiel.
Thomas, ik zou je nog even bellen.
Je gelooft het niet, maar...
Het is nu toch...
Nee.
We zitten weer in uitzending.
Je bent er weer bij, ja hoor. En ik zat weer in de kutverhaal.
Maar luister, kijken jullie niet... Er is nog één voetbalkantine open. Dat is op maandag en vrijdagavond bij je, Veronica.
Nee, daar kijken we niet naar, Emiel.
Kijk je, anders zijn jullie te intellectueel voor natuurlijk. Dat is fucking intellectueel zien jullie
daar. Gerrymandering.
Ja, Fokker had het net over gerrymandering. Weet je wat het is?
Nee, maar ik ben nog helemaal ondersteboven van het laatste opmerking van Johan Derksen. Die zei, wat is die Bart Vriendsen helemaal aan het doen bij Sparta?
Oh God.
Dus ja, dat ik denk, nou ja, weet je, dat zal toch niet karma geweest zijn dat ik dan had bellen. En jou wil bellen over natuurlijk het antwoord op de vraag of Marco van Basten hier in diensten gaat zijn. Maar dat is, ja, blijkbaar is dat wel karma. Maar wat is er gebeurd gisteren, Bart? Heb je een beetje slecht gespeeld, of niet?
Ja, het was een aanfluiting. Ik probeerde het net een beetje weg te spoelen, maar bedankt dat je het weer opraakt. En dat het ook de heer Derks is opgevallen.
Ja, nee, maar goed. Het is ook, die Henk Veerman is natuurlijk ook heel technisch. Dat is ook een lastige speler. Maar goed, ik heb natuurlijk toch niet zulk al te goed nieuws in die zin dat ik jullie nog niet kan verblijden. Ja, Marco is een bijzonder iemand. Overigens, de uitzending van Rondo kan ik wel iedereen aanbevelen, want... Die is echt wel leuk om nog een keer na te kijken. Want er waren echt vier...
Ja, is wel waar.
Een beetje in jullie geest, de podcast. Echt vier, toch ook wel... Nou ja, of Joachim Mulder na dan natuurlijk. Maar drie in ieder geval grote voetballers.
Zat jij er ook bij?
Nee, ik zat er niet bij. Nee, dat is out of my league. Maar dat is ook niet erg. Ik heb nog een tijdje gezellig met de boys gezeten. Maar in ieder geval kon Marco toch niet overhalen om... naar jullie te gaan, ondanks het feit dat hij jou kende die nog wel, Thomas. Maar Bart Vriend zei, die kan beter een cursus verdediger gaan volgen in plaats van een podcast. En Maarten Fokkert, ja, ik heb begrepen, Maarten, klopt het dat jij ook voor Common Goal 1% van je bruto salaris beschikbaar gaat stellen?
Nou, ik wil het gaan doen, maar ze had het niet nodig, zei ze.
Nee, oké, goed. Ik bedoel... Ja, als derde keeper van Excelsior, wat is het? Vierde keeper? Wat was je nou? Vierde, vijfde keeper?
Nee, tweede keeper en eerste barkeeper.
Oh ja, oké. Nee, ja, goed, dan misschien dat je dan andere prioriteiten moet stellen. En misschien dat procentje aan supporters van Excelsior gaat geven. Want die worden ook niet echt vermaakt, hè, dit seizoen.
Oké, Emiel, wij gaan weer door.
Is goed, jongen.
Veel
plezier.
Yo. Goedjes.
Oh ja, trouwens, ik heb ooit met Cor Pot gespeeld, hè.
En? In de zaal?
Ja. Ja, in de zaal, ja, inderdaad. En geloof me, er zat ook Wim Jansen bij. En die zei op de bank, dat is toch wel leuk voor jullie, in jullie core podcast, die zei, het is niet te geloven dat deze man betaald voetbal heeft.
Dankjewel, Emiel.
Oké, Emiel. Wil je het nog over gerrymandering hebben?
Nee, ik was een beetje op mijn eigenlijk wel.
Ja, mooi.
Sluit het gewoon af, toch?
Gaan we naar hoofdpijn?
Hoofdpijn, ja. Klopt, moet ook nog, ja. Hoofdpijn, het onderwerp van vandaag. Daar wil ik het toch even over hebben. Dat was eigenlijk naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Die toonde aan dat grote sportbonden zoals de FIFA, de NFL en de NHL... eigenlijk systematisch wetenschappelijk onderzoek negeert. Dat wijst op het gevaar van sport voor de hersenen. Dus alle meerdere wetenschappers die zich kritisch onderzoek doen naar hersenschade onder sporters... die hebben tegenwerking van sportbonden ervaren. En wij gaan eens... bedenken of hoe ongezond dat sporten en dat koppen in dit geval eigenlijk is voor een voetballer.
Maar gaat het alleen over koppen?
Nee, dit gaat bijvoorbeeld bij... In voetbal gaat het vooral over koppen en hoofdblessures. Maar bij NFL en NHL gaat het natuurlijk ook over bodychecks... en allerlei andere pogingen om elkaar de hersens in te slaan.
Ja, maar volgens mij komen de meeste onderzoeken in voetbal ook uit... dat de allergevaarste dingen juist zijn ook ellebogen.
Die trauma's,
hè? Ja, dus echt harde klappen.
Ja.
Maar goed, die worden dus een beetje onder het tapijt geschoven. Ja. En laten we in eerste instantie bij...
Dat onderzoek wat genegeerd wordt... gaat volgens mij inderdaad over het koppen.
Ja.
Maar dan wat al dan niet...
Maar
ja, dat kan wetenschappelijk nog niet echt hard gemaakt worden... dat het een gevaar is.
Hmm.
Maar de onderzoeken die het... die zeg maar de suggestie wekken dat het een probleem zou kunnen zijn...
Ja.
Die worden niet gebruikt.
Ja. Waardoor het dus nu lijkt, eigenlijk dat is een beetje de bottom line.
Alsof het geen kwaad kan.
Alsof het geen kwaad kan. Alsof de consensus is dat koppen geen schade teweeg brengt. Terwijl dat nog maar de vraag is eigenlijk. En hoeveel kopballen hebben we het eigenlijk, zat ik een beetje te denken. En ik heb even gecheckt. Ik denk dat ik het meeste kop van ons drie. En dat is ongeveer tussen de, ik speel ongeveer tussen de 5 en de 15 luchtduels in de wedstrijd. En er zijn natuurlijk nog wat vrije kopballen en de corners met het risico dat je tegen elkaar aanloopt. Maar dat is het dan ongeveer. Het is niet superveel. Maar er zijn wel op de training vormen die we doen. Voorzetten met koppen, corners trainen, maar ook potjes als footvolley en zo. En dan gaat het wel over tientallen keren per dag of per oefening. Ja. Waarin je dus de bal kopt. Dus alles bij elkaar opgeteld zijn er toch wel een aantal flink wat kopballen in een week. En de vraag is dat op korte termijn gaat dat misschien niet zo, maar wat het op lange termijn mogelijk kan doen, is best veel. Denk aan vergeetachtigheid, Alzheimer, dementie, dat soort zaken. En om eens aan te tonen hoe vervelend een hoofdblessure kan zijn, zit ik met twee ervaringsdeskundigen aan tafel volgens mij. Want zo, Maarten, jij hebt een hersenschudding gehad, toch, een tijd geleden?
Ja, ik had dat was het jaar dat ik bij Go Ahead speelde. Mm-hmm. Speelde met tweede elftal en ik kreeg een schot met stuit en die liet ik los. En die wou ik toen oprapen in tweede instantie, maar die werd voor me weggetikt. En die gozer, ik ging toen zeg maar met mijn hoofd naar beneden. En die gozer die hem binnen tikt, die klapt zeg maar met zijn knie tegen mijn slaap aan.
Ja.
En ik val gelijk echt als zo'n blok om.
Ja.
Maar die bal ging erin en ik had daarna niet echt hoofdpijn of zo. Mm-hmm. En ik dacht toch van, ja, weet je, als ik nou weet je, zielig ga lopen doen, dan lijkt het van, je hebt net een blunder gemaakt en er is ineens wat aan de hand.
Ja.
Dus ik heb toen, voor mij was het best wel een half uur, heb ik uitgespeeld. Ja. Toen ben ik nog van Deventer naar Rotterdam gereden. Voelde ik me op zich wel redelijk normaal. En alleen in bed voelde ik me al echt heel erg onrustig. Mm. Super slecht geslapen. En toen had ik een afspraak de ochtend daarna. En toen zat ik was met een gozer in gesprek, maar ik zat gewoon de hele tijd zeg maar aan mijn hoofd te wrijven en te voelen. En ik kreeg niet echt mee wat hij nou zei. En op een gegeven moment vroeg die gozer van, joh, gaat het eigenlijk wel? En toen dacht ik van, ja, volgens mij gaat het eigenlijk helemaal niet goed. Dus toen heb ik de clubarts gebeld van Go Ahead Eagles. En die zei van, joh, je moet direct naar huis gaan. Je mag eigenlijk al niet meer rijden. Laat je thuis brengen als het kan. Nou, toen ben ik nog wel zelf gereden. Want je hebt een hersenschudding en je moet naar bed. En dan gaan we gewoon per dag kijken hoe het gaat. En ik heb daar uiteindelijk 6 weken over gedaan.
Ja.
Voordat het helemaal weg was. Ik ben tussendoor ook een keer weer te vroeg gaan trainen. Ja, echt fucking bizarre situatie. Want er is een KNVB-protocol. En je moet dan uit mijn hoofd een hele week of 2 hele weken zelfs moet je helemaal normaal voelen. Dan mag je weer beginnen. En dat wordt dan volgens mij in 10 dagen opgebouwd. En dan mag je de eerste dag 10 minuten fietsen. De tweede dag een half uur. En steeds iets meer. Maar ik voelde me al gelijk bij dat fietsen. Voelde ik me niet helemaal fris. Maar je hebt dan ook het idee. Je hebt dan bijvoorbeeld 2 weken niks gedaan. Dus dan denk je van, weet je wat. Ik voel me gewoon niet helemaal goed. Want ik heb lang niks gedaan. Steeds iets opbouwen. Totdat ik weer het veld op mocht. Nou, toen leek ik wel. Kan je een grapje maken van, dat ben je ook. Maar toen leek ik echt op een amateur. Zeg maar, ik kon niet meer. Ik kon niet meer bewegen, niks.
Ik wou maken.
Nee, ik zou het nooit doen.
Nee, maar ik kon echt, serieus, ik moest over alles nadenken. We deden een keeperstraining vorm met balletje inspelen. Dan moest je van de ene kant van de goal naar de andere. En ik moest gewoon over alles, moest ik heel bewust nadenken wat ik deed. En als die bal op me afkwam, reageerde ik gewoon trager. Ja. En dat heb ik toen even geprobeerd. En toen kreeg ik gewoon kortsluiting. Ja. Toen ben ik echt in een soort halve shock geraakt. Moest ik echt super emotioneel.
Ja.
Ik was helemaal buiten mezelf. En toen moest ik dus weer naar huis. Ja. Ja, toen heb ik vervolgens weer 2 weken thuis gezeten. Maar denk ik, een van de meest bizarre periodes uit mijn leven, man. Het is gewoon op de... ik weet niet of jij dat herkent, van dat jij het had, maar ik zat dan thuis op de bank. En dan, je sliep dan een beetje uit. En dan ging ik bijvoorbeeld om 12 op de bank zitten. En zat ik gewoon tot 5 uur. Want het was mijn huisgenoot aan het werk, tot hij thuis kwam, zat ik op de bank. En dan deed je gewoon niks. Maar de tijd ging echt extreem snel voorbij. Dus dan had je gewoon weten dat je naar de... je mag dan geen televisie kijken, maar dan keken we op naar de klok. Was het 12:30. En dan zat je een beetje voor je uit te staren en dan een beetje over dingen na te denken. En dan dacht je van, oké, dus nu misschien een kwartier verder. En dan was het 1,5 uur later. En allemaal van die rare dingen.
Ja. Ik was die wedstrijd tegen NAC. Maar dat is ook bizar, want ik kreeg een tik op mijn hoofd.
Het was hard.
En een beetje richting mijn slaap. En er ontstond een klein sneetje volgens mij. En ik was nog een beetje boos dat gebeurde, zeg maar. En ik stond aan de zijlijn, dus ik liep direct naar de zijlijn. Ik zeg, volgens mij bloedt het. En in mijn adrenaline merkte ik nog helemaal niet dat ik echt een goede tik had gehad. Dus ik stond nog een beetje te schreeuwen naar de vierde man, volgens mij. Let nou eens een keer op. En je ziet het toch. En, dus ik leek gewoon super scherp op het moment dat het gebeurde. En toen ging ik gewoon terug het veld in. Even voetballen. En na, denk 5 minuten of zo, kreeg ik allemaal zwarte vlekken voor mijn gezicht, zeg maar. Dus ik kon niet meer normaal zien. Toen dacht ik wel, ik denk dat ik moet laten wisselen.
Ja.
Maar dat is dus raar, want tenminste, dat is het moeilijke. Want volgens protocol moet je natuurlijk bij zo'n hersenschudding zo snel mogelijk stoppen met je inspanning.
Ja.
Maar ja, je hebt dus zelf niet eens altijd het gelijk door dat er iets is gebeurd. Ja. En degene die erover gaan, dat was in dit geval de verzorger en de fysiotherapeut, die heb ik daar nog over gesproken. En die fysiotherapeut zei ook van ja, het was een harde tik. En hij zei van, ik heb eigenlijk wel spijt van dat ik je niet gelijk aan de kant heb gelaten. Maar toen dacht ik daarna, maar dat doe je niet. Als een speler zich gewoon goed voelt, dan
tuurlijk.
Maar dat zou wel moeten, maar je grijpt niet in. In de snelheid van het spel gebeurt dat dus niet. Dus al die protocollen zijn allemaal zo goed bedoeld geschreven, maar zijn zo moeilijk om te hanteren.
Ja.
Omdat je zo vaak een tik op je hoofd krijgt en je kan gewoon doorspelen, is niks aan de hand.
Ja. Maar goed, dat verwaarlozen van een hersenschudding, dat kan wel degelijk inderdaad tot grote of tot vervelende hersenschade en hersenletsel leiden. Dat bewijst ook oud speelster Rianne Schorrel, die dus doorspeelde met een hersenschudding en negen loodzware jaren daarna ook moest stoppen met voetbal, maar tot in totale concentratieproblemen en depressie aan toe. 9 loodzware jaren om daarvan te herstellen. En Thomas, ik zag dat jij was met dezelfde Sander de Kramer werd voor een filmpje uitgenodigd met oud-Spartaan, een Sparta-legende, Wout Holwerda.
Ja.
Die geloof ik nog niet eens 60, 65 was, denk ik, op dat moment.
Ja, misschien wel. Misschien net in de 60.
Maar leidt aan een stevige vorm van, ik geloof, Alzheimer.
Ja, Wout is naast dat hij ook oudspeler is, zat hij ook op de tribune. Ja. En op een gegeven moment kon hij niet meer zelf komen. Toen hebben we een aantal Spartanen een soort van poeltje opgezet om hem iedere week op te halen en weer thuis te brengen.
Ja.
Dat was een beetje in die tijd. Dus toen speelde ik daar ook. En het
schijnt dat spelers zijn geweest die nogal veel kopten. En het is natuurlijk moeilijk hard te maken, maar er zijn vermoedens dat er een verband tussen zou zijn.
Dat hij zoveel heeft gekopt. Hij was heel klein en kon heel hoog springen en heel goed kop. Hij heeft heel veel goals met zijn hoofd gemaakt.
Ja.
Maar en ze zeggen dat hij zoveel heeft gekopt dat tot zoveel hersenschade.
En hij zegt zelf in dat filmpje, ik had even teruggezien, als ik het van tevoren had geweten, had ik het nooit gedaan. Doelend op al die kopballen die hij heeft gedaan. Dus het tekent wel de mogelijke lange termijn gevolgen van dit spel. En de vraag is eigenlijk een beetje, is dat nou eenmaal iets wat gewoon nou bij de sport hoort, bij topsport hoort, een aanvaardbaar risico? Of moeten we daar echt iets mee?
Ik heb daar bij hem wel eens over nagedacht, want hij was een spits, dus dan kop je denk ik vooral ballen, zeker in die tijd, heel veel voorzetten.
Ja.
En als spits kop je dan eerder met de zijkant van je hoofd dan met je voorhoofd.
Ja.
En ik denk dat daar wel een groot verschil in zit.
Ja.
Dus dat je dan kop je eigenlijk met je slaap.
Ja.
En dat is denk ik veel kwetsbaarder dan je voorhoofd.
Ja.
Dus ik denk, eigenlijk, er zijn natuurlijk zoveel spelers die in de jaren zoveel ballen hebben gekopt en die daar niks aan over hebben gehouden. Ja. Zou je er wel van uit moeten gaan dat het over het algemeen veilig is. Maar er zijn misschien altijd wel een paar gasten die er...
Ja.
Ik weet nog wel dat... Nou, komt er weer Alex van Stoor. Die vond dat in de jeugd...
Ja.
Dat er te weinig werd getraind op koppen.
Ja.
En hij vond dat sowieso dat spelers niet goed genoeg konden koppen. Dat we overal trainen behalve koppen. Dus wat zijn plan was om iedere dag 2 van die voetvolleyveldjes uit te zetten.
Ja.
En dan deden we kopvolleybal. Dat betekent dus met de bal opgooien, met je hoofd serveren. En dan vervolgens gewoon 2-2 en dan alleen met je hoofd.
Ja.
En ik zat op een gegeven moment thuis. Ik speelde altijd met Michel. Ik speelde iedere dag met Michel Breu speelde. En ik zeg tegen Michel, ik zeg, Mies, heb jij dat ook wel eens? Dat je gewoon niet op namen kan komen. Mm. Dat je woorden weet, maar dat je ze gewoon niet dat je niet op kan komen. Hij zegt, ja man, dat heb ik ook.
Mm.
En toen legden wij toch wel vrij snel de relatie met iedere dag 15 keer een pakje suiker over het net één koppen. Ja. En vooral bij die service. Want die kopte echt met de zijkant.
Met de zijkant,
de zijkant van ons hoofd.
Ja.
En de rest van het spel niet. En toen zijn we hebben het gezegd tegen Alex. Toen zijn we er gelijk mee gestopt. Ja. En eigenlijk daarna kwam dat vrij snel, herstelde zich dat alweer. Maar dat leek gewoon
maar
wel
echt... Maar je had echt serieus dat je een soort verward was?
Nou, ik had serieus dat ik gewoon niet... Gewoon verder gewoon prima functioneerde. Maar dat ik niet op namen kon komen. Mm. Dus gewoon,
Michel zou dus goed van hersteld.
Ja, dat klopt. Maar,
dat was Michel helemaal niet.
Nee, maar dus ik denk, ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat het...
Maar wat, kijk, in Engeland doen ze bijvoorbeeld jeugdspelers. Tot 11 wordt verboden om te koppen op training. En van 11 tot 16 wordt koppen een beetje geleidelijk geïntroduceerd. Dus doen ze het voorzichtig aan. Gaan ze
ik weet dat Daan Bovenberg, die deed niet aan koppen op training.
Ja, maar Dijkstra ook niet.
Die had een andere reden volgens mij. Die had ergens een keer een hersenschudding gehad. Ja. Dus die was ermee gestoomd. Maar Daan gewoon serieus, omdat hij bang was dat hij...
Echt?
Ja, volgens mij
echt wel. Ja.
Als ik dat goed heb onthouden wel. Ja. Die kopte wel in wedstrijden, maar niet... Maar tijdens trainingen deed hij dat niet. Ja.
Misschien is het net zo'n beetje met die vrije trap voor jou. Als je op de training niet kopt, dan scoor je in de wedstrijd wel met je hoofd.
Ja. Hij had volgens mij het idee dat wel eens met wiskundig inzicht te maken kon hebben. Dat hij zo vaak op de goede plek stond bij...
Dat misschien bevorderd werd dat hij op de training nooit kopte.
Het zou kunnen kloppen, want ik sta altijd op de verkeerde plek bij corners en vrije trap.
En wiskunde was niet jouw toon.
Nee, absoluut niet.
Ik ook trouwens. Nee, dat is waar. Maar wat we tegen kunnen doen, ik ben het met je eens. Ik heb ook wel eens vorig jaar een gigantische botsing gehad met een teamgenoot en mijn hoofd opengespleten. En was
verder geen... Harry Potter sneetje.
Ja, dat blijft ook zitten. Maar ik en de snelheid waarmee je aan de kant moet beslissen, blijf ik er wel in en niet. En je zit vol adrenaline, dus je kan het eigenlijk ook helemaal niet beslissen. En een speler is altijd geneigd volgens mij om te zeggen, gaat wel. Ik ga er wel weer in. Maar misschien moet die verantwoordelijkheid wel helemaal niet bij een speler liggen. Ja. Omdat de risico's daarvoor misschien net iets te groot zijn.
Nee, dat klopt. Maar het moeilijke is, en dan kom je gewoon op een ethisch dilemma uit. Ja. Als je gaat zeggen, gaat de gezondheid van de speler voor of het resultaat? Mm. Ze altijd zeggen de gezondheid. Ja. Maar in het heet van het spel, helemaal als de belangen groter zijn, als het je belangrijkste speler is. Ja. En als hij dan vervolgens zegt, het gaat, ik zweer het, ik voel niks. Ja, ja, probeer dan maar, hoe ga je dat managen?
Maar het is echt wel een goeie om daar gewoon een soort van beleid achter te
zetten. Want ik heb vorige week tijdens aan de telefoon gehangen met Ivo Hageman. Dat is de innovatiemanager van Heracles. En zijn vader is 30 jaar lang neuroloog geweest. Is het dus nog steeds, maar is met pensioen. En zij hebben daar een artikel over geschreven met z'n tweeën. Waar ze een soort van alle onderzoeken die hiernaar gedaan zijn. Dus hersenletsel bij voetballers. Een soort samengevat hebben. En daar komt dus uit dat er nog inderdaad geen hard wetenschappelijk bewijs is voor dat koppen schade zal opleveren. Maar dat er wel echt duidelijk bewijs is dat je van bijvoorbeeld een elleboog of kop tegen kop of een botsing bijvoorbeeld van een keeper die uitkomt met een knie van iemand of een voet.
Ja, dus trauma echt.
Ja, dat je daar maar één keer een verkeerd moment hoeft te hebben. En dat kan gelijk zeg maar levens of carrière en levensbepalend zijn. Dus wat mij betreft zou je daar wel wat strenger op strenge regels over kunnen maken. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt één situatie en als ik dat altijd zie, dan krijg ik gelijk kippenvel. Dat is bij ons in de jeugd een keer gruwelijk misgegaan. Als er een diepe bal komt en die keeper komt op volle snelheid uit, die spits sprint vol en er loopt dan tussen de keeper en de spits loopt een verdediger. En dan geeft zo'n spits op het laatste moment een duwtje.
Ja.
En we hebben het in de A1 gehad, dat we een Poolse keeper, Camille. En die kwam dus uit. En onze jongen die bij VOC speelt, Stijn Hoebe.
Ja,
die krijgt een setje en die struikelt. En die klapt vol met zijn knie. Pingetje. Die klapt vol met zijn knie. Op de oogkast van die keeper.
Ja,
ja, dat bot steekt eruit. En echt, het is ontzettend ongelukkig. Maar dat zijn wel acties waarvan ik denk, als je op zo'n moment een zesje geeft als spits, dan neem je zo'n risico om iemand echt schade toe te brengen.
Terwijl ze daar van tevoren natuurlijk niet over nadenken.
Maar ik denk als je daar gewoon afspraken over maakt en dat het bijvoorbeeld in zo'n scheidsrechtsmeeting die we aan het begin van het seizoen hebben, dat gewoon uitleg van luister, als je echt bijvoorbeeld als je een kopduel met je elleboog aangaat of als je...
Maar zit er ook wat in voor de keeper? De keepers komen toch ook als zotte uit?
Helemaal mee. Ik vind dat ook dat je altijd maar overal mag beschermen.
Ja.
Ja, ik vind dat ook een beetje. Ik heb er zelf vaak genoeg gebruik van gemaakt. Ja. Maar ik vind het ook een raar regel. Ja.
Ik heb in dat kader echt vaak ben ik gewoon overhoop gelopen door een keeper.
Die weet je wat levensgevaarlijk is? Ik heb dat zelf helemaal mijn jonge jaren vaak zat gedaan. Dan komt er zo een beetje zo'n vallende bal. En dan loopt iemand met zijn rug naar jou toe.
Ja.
En dan spring je vol met je knie. Ja. Gewoon op zijn rugwervels.
Ja, want het is geoorloofd om te doen.
Ja, maar natuurlijk levensgevaarlijk. Ja. Als jij, je hoort wat de keeper los zeggen, maar je weet niet waar die komt.
Ja.
En dan komt er ineens zo'n kamikazepiloot in je nek. Ja, dat is natuurlijk net zo gevaarlijk.
Ja.
Interessant. Ja, ik denk dat amateurclubs daar wel inderdaad meer mee moeten doen dan nu gebeurt.
En je zou erover na kunnen denken dat als een speler een hoofdblessure heeft, dat het je geen wissel kost als je hem eruit moet halen. Dus dat de drempel om het te wisselen misschien iets lager ligt.
Ja, dat is een goeie voor... wij speelden tegen Den Bosch een paar weken terug.
Ja.
Toen maakte Rijn Trotman, weet hij?
Ja.
Die maakte echt een harde klap met een soort duel met Sander Fischer en onze keeper Alessandro Dame.
Ja.
En die gozer ging dus ook echt niet lekker met zijn kop. Maar ze hadden al,
ze hadden al drie keer gewisseld.
Ja, die wisselmomenten
dus gehad. Dus hij ging iedere keer weer het veld in. En uiteindelijk liep hij toch het veld af, volgens mij. En toen is hij KO gegaan in de catacomben.
Hij is wel een nokkie gegaan.
Maar ik sla wel mensen nokkie.
Ja, in de catacomben. En dat vind ik wel een goeie. Als het je geen wisselmogelijkheid kost, want anders hem gewoon eraf getrokken. Ja. En dit is, volgens mij is het uiteindelijk goed gekomen. Ja. Maar dit zou natuurlijk zo'n verhaal kunnen zijn dat je achteraf zegt van tuurlijk, zwaar onverantwoord.
Het is altijd een beetje glad ijs om je op medisch vlak te begeven. Maar ik herinner me altijd dat moment van Daley Blind. Ik denk vorig jaar of twee jaar geleden was Ajax was half finale Champions League. Echt top van de top. Weet je, de spanning was om te snijden en hij zakte zo naar de grond. Ja. En het ging niet over hoofd, maar over zijn hart. Ja, dat is
volgens mij tegen Valencia.
Valencia, ja. En toen dacht ik, zeker met de geschiedenis die Ajax heeft, toen kon ik het echt niet begrijpen dat hij... Het was waarschijnlijk zijn eigen keuze, want het gaat wel. En waarschijnlijk hebben ze wel die afweging gemaakt, maar ik werd eigenlijk een beetje onpasselijk van dat hij die wedstrijd nog doorspeelde en uitspeelde. En Jan Vertonghen had ook een keer zoiets, die was volgens mij ook met Spurs tegen Ajax, dat hij overduidelijk in een soort botsing was gekomen en toch terug het veld inging.
Dat was half finale Champions League.
Ja, maar in de sensatie van de wedstrijd. Ja. En je zag hem gewoon een beetje zo dizzy, als een zombie lopen. En hij ging geloof ik een kwartier later alsnog wel
af. Ja, maar die wilde er gewoon echt niet af.
Die wilde er niet af. Maar dat zijn dus van die momenten dat je denkt, jongens...
En daar zag je volgens mij wel echt op de hoofden van die medici. Mm-hmm. Daar zag je gewoon een soort van ontreddering van... Ja, hij kan eigenlijk niet terug.
Haal hem eraf.
Maar ja, dus dan kom je inderdaad op dat gebied. Half finale Champions League.
Snap je,
Tottenham Hotspur. Ja. Volgens mij is hij aanvoerder. Ja. Ga je dan dingen doen die echt ongezond voor je zijn? Jamie Carragher heeft een keer, dat is een hele andere orde. Ja. Die heeft volgens mij toen de finale van de Champions League met een gebroken middenvoetsbeentje
Ik zal je vertellen, je hebt een keeper van Liverpool, dat is in de jaren 50, die heeft de Champions League finale gespeeld met een gebroken nek.
Ja.
Ja. Vroeger waren echte kerels.
Ja, dat is wel bizar. En toen was het ook zo mistig dat ze alles niet meer konden zien. Toen had hij ook niet door dat ze van het veld waren. Ja, ik vind het serieus.
We gaan het natrekken. Ja, we gaan het tot de puntjes uitzoeken. Nee, maar heb je de film Any Given Sunday gezien, toevallig? Ja, is dat een van de films die...
Motivatiespeech ooit van Al Pacino.
Ja, maar daarin komt ook zo'n geval. Dat is echt grandioos, die speech. Maar daarin komt ook zo'n geval naar voren van een zo'n speler die eigenlijk afgekeurd moet worden en die dan bij de dokter zit en iedere keer een spuit krijgt. Hmm. En die dan zegt van ja, ik heb gewoon letterlijk niks anders. Dit is mijn leven. Ja. En als dit het is, dan is dit het. En ik ga nog liever dood op het veld dan dan dat ik nooit meer kan spelen.
Strikt erom. We komen er niet helemaal uit. Maar
we zijn geen viroloog, we zijn geen dokter, niks.
We hebben weer een postkastje.
We hebben weer een postkastje.
Ja, zeker.
Dat is ook zo. Zo lekker hard op de tak. Dat gaat
een dramatisch bruggetje maken.
Ja, is goed.
We pakken hem gewoon mee.
Nee, wij hebben... Nou, dat hebben we in onze eerste aflevering... voor onze diehard fans die er al vanaf het begin bij waren.
Ja, als je niet geluisterd hebt, luister hem alsjeblieft niet.
Nee, hebben we aangekondigd dat we de volgende aflevering... zou opnemen met Sander de Kramer. Die aflevering hebben we ook daadwerkelijk opgenomen... alleen nooit uitgebracht. Nee. Omdat we vonden dat het... we hadden hem opgenomen in de huismeester in Rotterdam... en van het geluid op de achtergrond. Maar goed, Sander is een goede vriend van mij... en ik kom nog wel eens tegen... en ik kom wel eens bij hem over de vloer. En ik heb niet het idee dat hij er blij mee is.
Hij slaapt niet meer.
Nee, dus,
als je trouwens die aflevering met Sander Tonnen wil terughoren... dan kan je gewoon een willekeurig interview van hem lezen ergens.
Ja, maar goed... Dus we hebben Sander gevraagd om eventjes erop te reageren, tenminste. En hij stuurt dit in de Corpot Postcast.
Postcast. Ja, zogenaamde heren van de Corpot Postcast. Sander de Kramer hier. Jullie hebben mij geïnterviewd maanden geleden. En jullie zeiden erbij, morgen wordt het uitgezonden. Ik zei nog, is het hier niet een beetje voor herrie in de café? Nee, dat was het niet. Dat zei die de Fokkert. Die zei nee, zat aan die knoppen te draaien. Geen enkel probleem hoor, niks aan het handje. Wat ziet ik? Wat hoort ik? Helemaal niks. Rien. Niente. Nada. Noppes. Nak. Helemaal niks. Dus ik zit al maandenlang te luisteren naar die koor... podcast van jullie. En ik kom er gewoon niet in voor. Mijn vrouw die komt dan voor de, 48ste keer naar beneden. En die zegt, zou je niet eens naar bed gaan? Ik zit al 48 dagen zit ik te wachten op die Korpot-podcast. Er gebeurt niks. En ik zeg, nee, zijn betrouwbare gasten. Het is Vriends, weet je wel, die al die hoofdsteden uit zijn hoofd kent van heel de wereld. Ik zeg, dat is die de Fokkert, leuke gozer ook, die van haar. Ik zeg, die gasten die zijn te vertrouwen. Als zij zeggen dat ze deze week het gaan uitzenden, gaan ze het deze week uitzenden. 48 keer ruzie gehad al met mijn wijf. Is dat niet normaal hier met jullie, joh. Maar, bekijk het maar. Ik ga naar mijn nest. Ik geloof jullie niet meer. Ik geloof er geen hol meer van. Zoek het maar uit. En voetballen kennen jullie ook niet.
Postkast. Goed, aanradertjes maar om af te sluiten.
Laat maar doen.
Ja. Maarten, ik ben benieuwd.
Ja, ik heb er eens een boek gelezen.
Goh.
Sanne Blauw. Het heet Het Best Verkocht...
Godverdomme. Oh,
wat is dit nou?
Hij stijft het dunne.
Ik ben ook gewoon nog niet hersteld van die hersenen nu.
Best Verkochte.
Blij dat die camera er niet is, mijn broers, deze week. Het Best Verkochte Boek Ooit. En er zat een klein sterretje bij met deze titel. Mm. En dat gaat over hoe cijfers eigenlijk worden misbruikt in de media, over het algemeen. In ieder beetje interessant nieuwsbericht zie je wel een percentage voorbij komen. 20% meer kans om dood te gaan als je melk drinkt of als je koeienvlees eet of noem maar op. En Sanne Blauw legt helemaal uit hoe die cijfers tot stand komen en welke vragen jij zelf kunt stellen, of die cijfers betrouwbaar zijn en welke dingen je in acht moet nemen om zo'n verhaal eens een beetje te interpreteren. Zij is correspondent ontcijfering bij de Correspondent. En ik vond het echt serieus echt een goed boek. En ze schrijft leuk aan de hand van voorbeelden. Het is niet alleen maar gewoon theorie, maar ze doet het bijvoorbeeld over dat er een mythe is dat donkere mensen een lage IQ hebben. En hoe dat verhaal tot stand gekomen is in de jaren 50. En hoe dat dan nu nog steeds rondcirkelt en bij politici en zelfs wetenschappers terugkomt, terwijl het eigenlijk echt nergens op gebaseerd is. Dus het helpt je echt om het nieuws eigenlijk beter te begrijpen.
Voilà. Ik doe de volgende. Messi en Ronaldo zijn misschien de beste voetballers die wij ooit aan het werk hebben gezien. Maar ik vind het altijd zo jammer dat ze zo achterlijk saai zijn, allebei. En niet echt de moeite waard om een verhaal over te maken. En deze week is er een man 60 geworden, waarover de verhalen wel de moeite waard zijn. En dat is Maradona.
Oh, Diego.
Ja, en dat er is een film, ik heb vorig jaar in de bioscoop gezien, die heet Diego Maradona. En die is van de regisseur die ook film van Amy Winehouse heeft gemaakt bijvoorbeeld. En die over Ayrton Senna. Allebei de moeite waard. Maar deze film van Maradona is wel echt vet. Met heel veel archiefbeelden over zijn tijd in Napels.
Dansen en zingen.
Wat op het Rotterdam Filmfestival, toch? Vroeg, hè? Was dat niet deze?
Zou goed kunnen, ja.
Kijk even, ja. Ja, dat zou kunnen. Ik heb hem daar niet gezien.
Maar het is echt een prachtfilm. En Maradona heeft alleen al die kop. En dat blauwe shirt van Napoli. En die rauwe stad van Napels. En die wedstrijdbeelden die er nog in zitten. Maar het verhaal gaat ook natuurlijk over vrouwen. Over cocaïne. Over roem. Die achterlijke druk en roem die hij daar over zich heen heeft gekregen. En waarvan je eigenlijk al vanaf het eerste moment voelt, dit gaat hem eraan onderdoor helpen. Want dit is echt niet te doen. Maar wel een prachtfilm. En natuurlijk een waanzinnige voetballer. Maar ook een voetballer aan wie nog verhalen kleven. En van wie het de moeite waard is om een documentaire van ruim 2 uur te maken. Maar hij is deze week 60 geworden. En nog steeds gaat het niet helemaal lekker in zijn hoofd.
Het mooiste vond ik dat hij... hij zit op een gegeven moment in Italië.
Ja.
En hij kwam vanuit Spanje. En hij heeft heel veel moeite met het... met de fysieke aard van het Italiaans voetbal. Of van de verdedigende aard. En dan zegt hij zoiets moois over. Zegt hij van ik moest wennen aan het Italiaans voetbal. En dat is natuurlijk een soort van containerbegrip. Van je moet even wennen. En dan zegt hij van ik moest mijn ritme veranderen. Hij hoefde niet sneller te worden. Hij zei ik was niet snel genoeg daar meer. Maar ik moest mijn ritme veranderen. Mm, zodat hij er wel langs kon glippen. En dat vond ik zo mooi man. In het dribbelen en in het timen daarvan. Echt mooi geduid.
Ja. Bij FC Dordrecht zit... de Diego Maradona van AliExpress op de banken. De teammanager.
Ja.
Lek stofkoper. Zoek maar op. Zoek maar op thuis.
Hij is ook net zo gestoord.
Ja.
Thomas.
Ik heb een muzikaal tipje. Mijn favoriete zanger, Matt Berninger. De zanger van de National. Die heeft een soloplaat uitgebracht vorige week. En er zitten een paar mooie nummers op. Serpentine Prison heet het album. En dat is mijn aanradertje. Zijn mooie lage stem met mooie uithalen. Geniet ik iedere dag van.
Sluiten we af met het liedje van de week of is dat weer een ander?
Ja, we kunnen eentje van hem doen, maar ik kijk even naar jullie.
Is goed.
Ik vind het goed, ja.
Is goed.
Volgende week met Sander de Kramer.
Juist.
Yes.
Dan is hij er eindelijk, volgende week. Ja. Waarschijnlijk met Sander de Kramer. En bedankt voor het luisteren.
Hoi. Hoi. With your pulled on hair and your punched up lips and your city mouse voice, I should have known that we'd get into this if I didn't watch the signals. And now you lean in the door in your fired up skin with your look of freedom, telling me that I'm in for it if I can't keep up. It's only God or the devil when you're in it, and I'm always getting caught in the middle. It's so hard to be loved so little. Time to rip out the phone. Why are people still calling? Don't they know that we're never gonna buy another bad shit story of bad kids in the garden bed? Flying and your lizard boy brain to the top of the